onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 9 en 10. Psalm 68, de verzen 9 en 10.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen, daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is dus uit Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven. En aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea, tussen Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. En welke ook zeide: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, en zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende daar vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. En deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus met zijn broederen. Er in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak, en er was nu een schare bij een van omtrent 120 personen. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en hij had het lot deze bediening verkregen. En deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden open geborsten als zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden al allen die te Jeruzalem wonen al zo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akkeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen en zijn woonsteden worden woest. En er zij niemand die in dezelfde wonen en een ander nemen zijn opzienersambt. En het is daar nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes, tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, een derzelve met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozefs genaamd Bar-Sabbas, die toegenaamd was Justus en Matthias. En zij baden en zeiden, gij kenner, heren, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze dag gedenken wij het heilsfeit van hemelvaart. En als we dat gedenken, Heren, kan dat alleen als wij daar iets van kennen door het geloof. Want anders kan er van gedenken geen sprake zijn. We kunnen alleen gedenken die wij kennen. En als wij de Heer Jezus niet kennen, kunnen we hem ook niet gedenken. O, dat het mag beseft worden, Heren, dat hij deze dag nog gekend kan worden. Dat hij deze dag zich nog wil openbaren aan zielen die daar nederliggen op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Wat is een mens toch een rechtopstaand wezen, maar we zijn gevallen, Heren, in een ameloos diepe val, waaruit geen ziel meer zal komen, tenzij gij je daarin nederdaalt en hem opvoert. Omdat gij, o Heer Jezus Christus, zijt nedergedaald ter helle, in de hel van ons Adams bestaan. En mocht dat ook deze dag gekend worden. Want willen wij een hemelvaart, de hemelvaart gedenken van Christus, dan zullen we iets moeten kennen van het getuigenis van Hanna. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. O Heere, wat is dat toch onbekend in onze dagen. Wat gaat het allemaal ten koste van die zelfkennis, ten koste van die godskennis, ten koste van het recht gods. Barabbas los en Jezus gekruisigd, maar dat is de zaligheid van Sion. Lieve Heere, mochten we dan op hem zien, en gelijk de apostel zegt, alleen op hem zien, want zij zagen niemand anders dan de Heere Jezus alleen. O Heere, daartoe mocht gij ons ogen, verlichte ogen geven, en een hart om op te merken, oren om te horen, die we van nature niet hebben. Het geloof is door het gehoor, maar we horen niet. Omdat we met natuurlijke oren niet kunnen horen de dingen die des geestes God zijn. En we kunnen het ook niet verstaan. O lieve Heilige Geest, dat gij in onze harten komt wonen en te werken. En dat gij op grond van die verzoening in Christus in ons huis eeuwig zou blijven. En gelijk de Heer Jezus in het huis van Zacchaeus blijven moest. Hij is er nooit meer uit weggegaan met zijn dierbare geest. O Heere, we smeken u voor land en volk, overheid en onderdaan. Daar is geen godsvrezen te vinden, want het is van u afgeweken, we zijn als volk van u afgeweken. En uw kinderen hebben niet in de bressen gestaan, uw knechten staan niet in de bressen. Het is alles sectarisch geworden. Heer, sta er nog eens over op. Want gij claimt land en volk. Er is geen vierkante millimeter op deze wereld waarvan gij niet kunt zeggen, dat is mijn. Want al het aardrijk en die daarin wonen, zijn de uwe. O Heere, mocht gij ons ook deze dag openbaren wat het wil zeggen dat gij ten hemel gevaren zijt. Wat nut ons de hemelvaart van uw lieve zoon, mochten we toch verstaan voor eigen hart en leven. En mocht gij daartoe de prediking zegenen, Heere, niet de prediking als zodanig, maar uw woord, het gepredikte woord. Dat woord dat in alle zwakte gepredikt wordt, dat zult gij met kracht toepassen in de harten van degenen die u kennen, maar ook in de harten van degenen die nog toegebracht moeten worden, want gij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moeten ook worden toegebracht. O Heere, mocht daartoe de prediking nog dienen, dat het uit mag gaan over het ronderaard tot aan het uiterste der aarde. Opdat daar nog zielen worden opgewekt uit hun doodse slaap, uit uw nameloze doodstaat, waarin wel veel beweging kan zijn, maar nooit een beweging naar u. Omdat we dodelijk vijandig zijn van nature, van onze eigen zaligheid en van die God der zaligheid. Heere, mocht gij het ons ontdekken, opdat we zouden schreeuwen tot een schepper aller dingen, om genade en geholpen te worden ter bekwame tijd. Open onze mond, maar ook ons hart, opdat het in een wel toebereide aarde ontvangen mocht worden. Opdat het in de aarde mocht vallen, daar sterven. Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Heere, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Ontferm u over de weduwe en de wezen, de weduwnaren, de zieke, de eenzame. Heere, gedenk vooral die eenzame in Christus. Want die zijn alle eenzamen en vreemdeling hier beneden. Maar mocht gij uw gunst aan hen niet doen ontbreken, waar ze ook vertoeven, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de tekstwoorden die u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 1, vers 8 tot en met 11. Handelingen 1, vers 8 tot en met 11, waar wij nogmaals met u lezen. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen varen. Gemeente, we willen gedenken het feit van hemelvaart, de hemelvaart van Christus, de 2013e hemelvaartsdag. Heb je er wel eens bij stilgestaan? De 2013e hemelvaartsdag. Het is de laatste trap van zijn verhoging, de hemelvaart, het feit van hemelvaart is op één na laatste trap van zijn verhoging. Want als die zal wederkomen, Dat is de laatste trap van ze verhogen. Maar geliefden, het is niet genoeg dat wij nadenken over het heilsfeit van hemelsvaart. We moeten persoonlijk deel hebben aan de hemelvaart van Christus. En dan luidt de vraag, wat betekent de hemelvaart van Christus voor u en mij? Dat kunt u in de Heidelberger Catechismus vinden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Vraag en antwoord 49. En dan luidt het antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. En ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Want Christus is zittende ter rechterhand Gods. Waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Geliefde, de hemelvaart van Christus is even noodzakelijk als ieder heilsfeit. Daar geen schakel in die feitenketting, om het zomaar eens te zeggen, gemist worden. Net zo min er een schakel gemist kan worden in de heilsorde. De ketting van de heilsorde kan geen schakel in gemist worden. Wordt er één schakel in gemist, dan wordt alles gemist. En dat is met de heilsfeiten is dat hetzelfde als de heilsorde, de heilsordelijke weg die de Heer met zijn kinderen gaat. Niet een traject, wel te verstaan, want die geroepen zijn die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd en die hij rechtvaardigd heeft hij ook verheerlijk. Dat is alles in Christus. Christus is geen traject. Kijk, dat moet nou eens verstaan worden. Door het geloof hebt gij deel in alle heilsgoederen in Christus. Er is geen kind van God die nog iets daarbij moet ontvangen. Nee. In Christus hebben we alles. Want als je hem hebt, dan heb je alles. Maar geliefde, het heilsfeit van hemelvaart is dus noodzakelijk, want als Christus niet ten hemel gevaren was, kon de tweede trooster niet komen. He, dat zegt ook dat antwoord van de Heidelberger. He, dat hij de Heilige Geest als tegenpand zendt. Als tegenpand. Die beloofde Heilige Geest, die beloofde tweede trooster. He, dat is ook weer dat heilsfeit van Pinksteren. Dan zouden wij ons vlees niet als een zeker pand, als Christus niet ten hemel gevaren was, zouden wij ons vlees niet als een zeker pand hebben in de hemel. En dan zou Christus te vergeefs gestorven zijn. Dus er kan geen heilsfeit gemist worden. En toen Christus zijn werk op aarde had volbracht, was zijn verblijf op aarde ten einde gekomen. Maar geliefde, hij is niet direct ten hemel gevaren. Hij heeft nog 40 dagen op deze wereld zijn verblijf gehad. In een verheerlijk lichaam. Toen heeft hij zijn jongeren opgezocht en versterkt. Ja. Maar zijn werk was volbracht. Zijn werk was volbracht. Want hij heeft een kruis heeft hij uitgeroepen. Het is volbracht. Toen is hij gestorven. Toen heeft hij de geest gegeven. Het leven is hem niet genomen. Hij heeft het gegeven. Hij heeft het vrijwillig afgelegd. En daarmee heeft hij onze oude mens afgelegd. Mag je dat nou verstaan? Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat vindt zijn verheerlijking, dat vindt zijn volbrenging aan het kruis. Kan alleen maar door het geloof verstaan worden. Wat heb je in onze dagen? Wat heb je toch in onze dagen een opknappen van die oude mens? Maar die oude mens wordt nooit bekeerd, want die is gestorven. Ja. Dan zit je maar te dansen om een lijk. Zou dat wat helpen, denk je? Dat is eigenlijk de pure heidense afgoderij. Dat doen de heidenen ook. Die dansen om een lijk. Of om een dood offer. Daar maken ze een ronde dans omheen. Als dat eens verstaan zou worden, gemeente, dan zou dat het begin zijn van een nieuwe reformatie. Als dat geheim eens verstaan zou worden, dan zou dat een nieuwe reformatie inluiden. Dat onze oude mens reeds gestorven is. Ja, als je daar geen kennis aan hebt, dan ben je niks anders bezig in de bewegingen van de mens onder de wet. Want van de mens van nature is een mens onder de wet. Onder de toren Gods. En van die mens staat er geschreven dat hij niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn. U zegt, hoe kom ik aan die kennis? Mooi Christus leren kennen. Want in hem is alle kennis, wijsheid, macht en genade. Er is buiten Christus geen kenbron. Ja, er is wel een kenbron, dat is de wet. Dat is de wet. Maar de wet brengt je niet tot de kennis van Christus. Nee. De wet zegt van al je kennen, je kunnen, je bewegingen, verdoemd, vervloekt. Omdat het niet voldoet aan de heilige eis der wet. En die oude mens, die haalt nooit de graad, nooit het niveau wat de wet eist. Want de wet eist, wat is dat niveau? Volkomen gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid. Nou, die rijke jongeling, die was wel een end gevorderd. Maar met al zijn onderhouden van de wet, was die nog net zo verdoemelijk als de grootste heiden. Hij deed wel beter. Hij deed wel beter. Maar hij was in Gods ogen niet beter. Voor het aanzien deed hij wel beter. Hè? Hij leefde niet als een heiden. Maar de Heere die rekent zijn leven als een heiden. Heb je dat nou eens wel eens verstaan, gemeente? Je kunt keurig een prachtig leven, daar ben ik niet tegen hoor. Want dan heb je Jezus ook niet tegen dat die rijke jongeling uitwendig de wet hield. Daar was hij niet tegen. Nee. We zijn niet voor de God. We zijn geen antinomianen. Ja, als je dat nou eens in mag leven. Als je nou die geestelijkheid van de wet eens werkelijk mag kennen. Dan word je een antinomiaan voor God hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Dan word je een verdoemelijke antinomiaan voor God. Maar dat bedoel ik nou niet. Dat uitwendige leven van die dwaze maagden. Dat kan je niet veroordelen. Nee, nee. Maar het is voor de eeuwigheid eeuwig te kort. Het is eeuwig te kort. Want het is in feite, als het nou nooit verder komt in je leven, is het maar enkel vijandschap tegen vrije genade. Die rijke jongeling, toen het puntje bij het paaltje kwam, ik moet voor de kinderen maar eenvoudig spreken. Toen het puntje bij het paaltje kwam, huilde die rijke jongeling van vijandschap, van bittere vijandschap jegens Christus. Dat was helemaal zo'n goede jongen niet. Rijk en verrijk en geen dings gebrek. Mensen, dat is ons aller bestaan van nature. Een mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Met al zijn doen, met al zijn best doen, met al zijn werken, met al je kerkgang. Met al je pretenties. Wij, dit is onze kerk, dit is onze leer, dit is onze dominee. Het is pure vijandschap tegen de Allerhoogste. Wat dan, prediker? Je moet een heiden worden voor God, een verdoemelijke heiden. Want meer zijn we niet. Meer zijn we niet. En als je een gedoopt voorhoofd hebt. En dat wordt je elke zondag gepredikt. Dan ben je dubbel verdoemelijk. Dan ben je nog dubbel verdoemelijk. De heidenen zijn. De echte heidenen bedoel ik. Zijn niet zo verdoemelijk. Als onbekeerde verbondskinderen. Heb je dat wel eens overdacht? Want godsdienstbedrijven. Daar hangen prijskaartjes aan. Lieve gemeente. Daar hangen prijskaartjes aan. Want dan zal het klinkigheid niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Dat zal tot de heidenen niet gezegd worden, want die gaan verloren vanwege de paradijswet. Die zijn enkel onder de paradijswet. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven, want de ongehoorzaamheid van Adam is alle mensen toegerekend. Maar God heeft de wet erbij gegeven. Bij dat verbondsvolk heb God de wet erbij gegeven. De heidenen hebben geen wet. Die hebben hun eigen wet. En die worden veroordeeld vanwege dat paradijsvonnis. Want de ganse wereld ligt voor God verdoemelijk. Maar als je nou dat teken aan je voorhoofd draagt, dan ben je dubbel verdoemelijk als jij je niet bekeert. Want God heeft de wet erbij gegeven. Om de zonde te meerder te maken, want de wet maakt de zonde levend. Dat is door onze val gekomen. Dat komt niet door de wet. De wet is niet slecht, de wet is heilig en goed. Dus dat is de kenbron, waren er geen wet, zegt Paulus, dan wist ik niet dat begeren zonde was. Kijk, daar heb je die kernbron van de wet. Maar wat is nou de kernbron in Christus? Dat ik enkel vleeselijk ben verkocht onder de zonde. Dat ik enkel zondig tegen de liefde. Ja. Dat is bitterder dan de dood. En Gods ware volk zal dat bekennen. Bitterder dan de dood. Maar waarom is die nou ten hemel gevaren? Volk van God. Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Als hij dat is naar waarde mag weten. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Ja. Dan gaat alles breken van binnen. En dan ga je de Heere belijden, Heere. Eén klomp zonde, één klomp ongerechtigheid. Wees mijn voorbidder bij de Vader. Ook als hij niet meer bidden kan, dan is hij je voorspreker bij de Vader. En die voorbidding van Christus, gemeente, wordt altijd verhoord. Altijd. Er wordt nooit geen gebed van Christus afgewezen. Ja, één keer. Eén keer is het gebed van Christus afgewezen. In Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij was wel verenigd. We hopen daar nog wel op terug te komen in een ander verband. Het gaat nou over hemelvaart. Maar ja, je kent hemelvaart, kan je niet isoleren van het lijden van Christus. Kan je niet isoleren van de verhoging van Christus. Het staat in zijn verband. Alles in Gods woord staat in zijn verband. Openbaring 22, het laatste vers, staat in verbinding met Genesis 1 vers 1. En wie dat ontkent, die kent niks van Gods woord. Gods woord is één geheel. Eén geheel! Ja, en dat woord mag Gods volk wel eens aan haar hart drukken. Ja. Omdat dat woord hun dierbaar geworden is. En daarin wordt Christus geopenbaard. Op elke pagina van de Bijbel wordt Christus geopenbaard. En daar vindt Gods volk, die vinden hun biografie in de Bijbel. Ja. Soms met één zinnetje is dat gezegd. Soms met één zinnetje is dat. Weet je, die tollenaar achter in de tempel, die beleed de Heere zijn bestaan. Die was erachter gekomen dat de wet zijn biografie had geopenbaard. O God, wees mij de zondaar genadig. Nou, daar had hij nou alles mee gezegd. Heb je eigen wel eens zo leren kennen? Heb je hart voor God zo wel eens uitgestort? Dat hoeft niet met een heel lang verhaal aan woorden hoor. Echt, daar zit de Heer niet om volledig. Als het door het geloof is, ja. Dan lezen we van Salomo en Daniel, die kostelijke gebeden. Hoewel, het zit er niet in dat gebed op zich. Maar daarin, dat de Bijbelheiligen, die stortten hun hart uit voor God, want ze hadden een geopende toegang van de Heeren ontvangen, geopende deur om hun hart uit te storten, om al hun noden en zorgen bekend te maken, maar ook om de Heeren in hun gebeden, in hun aanbidding te verheerlijken. Dan kwamen ze tot aanbidding. Dus toen Christus zijn werk op aarde volbracht had, toen heeft hij nog 40 dagen zijn volk versterkt. Hij is niet meer geopenbaard in de wereld. De wereld kon hem alleen aan het kruis aanschouwen, met natuurlijke ogen. En daar ging kracht vanuit, uit het kruis van Christus, die hoofdman over ons. Waarlijk, zegt hij, deze is Gods zoon. Waarlijk, zegt hij. Ik geloof dat die man tot geloof gekomen is. Aan de voet van een kruis. Maar in die 40 dagen geliefde heeft Christus zich niet meer geopenbaard aan de wereld. De wereld kan Christus in zijn verheerlijk lichaam niet aanschouwen. Nee. Hij had een verheerlijk lichaam. Daarom kon hij ten hemel varen. Dat kon niet. Met dat lichaam der zonde en des doods dat hij had aangenomen. Het woord is vlees geworden. Maar geliefde, daarin ziet nou Gods volk hun zaligheid. In die verheerlijkte Christus. Want dan weten ze, door het geloof, uit het woord. dit sterfelijk moet onsterfelijk aandoen. En dat zal geschieden. Hè? Want, hè? Dat zegt toch die catechismus, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. In Christus. In Christus. In die verheerlijkte Christus. Met zijn verheerlijkt lichaam. Toen is die door de dampkring doorgestegen. Hè? De kosmos, boven de kosmos uitgestegen. En in de hemel ingetreden. Kan alleen met een verheerlijkt lichaam. Kijk, tegenwoordig gaan ze met... Waar heb je het nou? Dat moet ik ook maar zeggen hoor. Dat moet ik ook maar zeggen. Dat moet maar praktisch zijn. Hè? En dan gaan ze met zo'n space shuttle de ruimte in. Dat is goddeloos. Dat is goddeloos. En dat wordt notabene, zonder commentaar, wordt dat in het RD gepubliceerd. De Heer heeft ons de aarde gegeven, niet de ruimte. Daar mag hij niet in. Dat is verboden gebied. De Heer heeft hemel en aarde geschapen. Dat is groot zat. Groot zat. Er kunnen nog wel 100 miljard mensen bij. Makkelijk. Daar hebben we niks te zoeken in die ruimte. Ja, vroeger zei ik als volk. Het water is voor de vissen. Hè? De hemel is voor de vogels. En de aarde is voor de mensen. Ik zei nou, dat is ook niet waar. Want de Heer Jezus heeft ook in een boot gevaren. Dus je mag ook wel in een boot varen. Je mag ook wel met een boot mag je de oceaan oversteken. Maar mag je dan wel in een vliegtuig? De Heer Jezus heeft er nooit in een vliegtuig gezeten. Nou, die had hij ook niet nodig hoor. Dat bedoel ik niet spottend hoor. De Heer Jezus is zonder enige kracht van buitenaf ten hemel gevaren. Hij voert ten hemel op volleer. En dan staat er zo ergens in het woord. Bedde ik mij in de hel, gij zijt daar. Maar ook in de lucht. De Heer is overal. Mag je ook door de lucht vliegen? Tuurlijk. Al staat het maar. Kijk, ik heb ook wel eens gezegd, op grond van het woord. Als je nou ver moet reizen. En je moet zondags naar een bijeenkomst waar Gods kinderen vergaderd zijn. Hè, we noemen dat maar de kerk. Dat is maar een naam, de kerk. Dan zou je met vliegtuig naar de kerk mogen. Zijn we met vliegtuig naar de kerk? Ja. Als een boer geen ander vervoer... Vroeger gingen ze met paard en wagen naar de kerk. En als hij dat nou zou doen, dan zouden ze met grote ogen kijken. Ik ben wel eens met een grote jeep naar de kerk gegaan. Nou, ze... En toen zag ik al die mensen zo verwonderlijk kijken. Ik zeg, is jouw auto gereformeerder aan de mijne? Hè? We moeten dat eens doorbreken, mensen. Die gereformeerde, die reformatorische traditie. Dat heeft voor God geen waarde. Niks. Heeft niks geen waarde. Totaal niks. Kan je dan maar leven zoals je wil? Oh, dus uw gereformeerde levensstijl is een... Kijk, daar heb je het nou. Gods volk leeft niet van een levensstijl. Moet alles maar afbreken. Wat God niet kan behagen. Gods volk leeft niet van een levensstijl. Hebben ze geen levensstijl? Nee, natuurlijk hebben ze geen levensstijl. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En als je nou Christus alleen gezien heeft. En je mag hem door het geloof aanschouwen. En Christus is je leven geworden. Zou je er dan nog als een heiden bijlopen, denk je? Denk je dat? Geloof je toch zeker niet? Hè? Als je die mantel der gerechtigheid van Christus. Als je daarmee bekleed bent. Zou je er dan nog werelds bijlopen? Denk je dat? Kijk maar naar dat hele refeldom, dat begint ermee. Hè? Je moet netjes, die rijke jongen natuurlijk. Hè? Zijn nagels geknipt en zijn haar in de scheiding. Allemaal prachtig. Maar toch was het een bittere vijand van Christus. Hè? Want hij ging bedroefd heen. Toen het op het volgen van de Heer Jezus aankwam. Hè? Toen het erop aankwam. Hè? Door eer, door oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht. Ja, toen haakte hij af. Hij zegt, dat kost me te veel. Al die goederen verkopen. Hij zegt, maar Heer, ik heb al 10 farms. Ik heb al die landerijen verkopen. En al die mooie huizen met die glimmende dakpannen. Nou, dat kost me te veel. Dat kost me te veel. Dat kunt u van mij niet eisen. Nou, en hij ging bedroefd heen. Hij huilde van de vijandschap. Is dat nou je leven, kinderen? Hè? Leg je er nou eens naast. Hè? Toets je nou daar eens aan. Wat is de Heer Jezus je waard? Voor Gods volk is die alles, hè? Alles waard geworden, alles. Ik heb alles verloren, doch dan heb ik Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En geliefde, de Heer Jezus is tot zijn vader opgevaren met dat verheerlijkte lichaam. Hè, na die 40 dagen van onderwijs en versterking. Hè, want de Heer Jezus heeft zijn volk eerst vastgezet. Hè, na Pasen is hij het graf ingegaan, is hij uit. Hè, door zijn opstandingskracht heeft hij zijn jongeren bekrachtigd, versterkt. Niet alleen in het allerheiligst geloof, maar ook in hun roeping als apostel. Ja. Was ook noodzakelijk. Maar dat is op zich geen heilsfeit, hè? Dat verheerlijkt zijn genade in zijn unieke opstandingskracht. En daarin wenst Gods volk op te wassen, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Maar ook om onze voorspreker te zijn. En dat is noodzakelijk, hè, dat wij, hè, omdat wij na ontvangen genade in veel verzoekingen vallen, in vele zonden struikelen. Hè. De apostel Johannes zegt, indien iemand gezondigd hebt, heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Nou, dat laatste betekent natuurlijk geen algemene verzoeningen. Nee. Want Christus is niet de voorspraak van de onverzoende wereld. Hè? Hij zegt, ik bid niet voor de wereld, maar alleen voor degene die gij mij gegeven hebt, bidt hij tot zijn Vader, Johannes 17. De Heer Jezus is niet een hemel gevaren om een voorspraak te zijn voor onbekeerde belijders. Nee. De gehele wereld ziet op alle mensen in de wereld uit alle volken, talen en naties die in hem geloven en die nog in hem zullen gaan geloven. Dat is de wereld. En daar staat Christus borg voor, hè, dat al degenen voor wie hij zijn bloed gestort heeft, voor wie hij te zijner tijd gestorven heeft, die zullen worden toegebracht in de tijd en aan die kudde van Christus worden toegevoegd. Dus dat zijn niet degenen die van de godsdienst een valse godsdienst maken. Nee, ik las van de week nog dat er is een hele nieuwe religie ontstaan ergens in Amerika. Ja, dat verspreidt als een olievlek. En die kerken die trekken tienduizenden mensen. Dat wordt genoemd een nieuw Calvinisme. Het nieuwe Calvinisme. Nou, het is echt van de duivel. Dat zal ik je vertellen. Want die dominee die daarmee begonnen is, die staat in Seattle. Dat is hier in de Westkust. En ja, die verslaat zijn tienduizenden met die religie. De preek begint met een rockgroep. En dan zingen ze versjes over Christus. En die Dominic Parker in Vancouver, die heeft daar zijn zegenende handen opgelegd. Nou, kom je ook nog openbaar als je 86 bent, kom je ook nog openbaar als nagelaar. Want dat is niet van God hoor. Er zullen vele Christussen opstaan in de eindtijd. Ziet, hier is de Christus. Ziet, daar is de Christus. Weet je wat de Heer zegt? Gelooft ze niet! Nee, want dat is puur van de duivel. Er was één dokter in Engeland die heeft het veroordeeld. Want hij zegt, daar wordt de ware godsvrezen gemist. Het is allemaal wereldlijke godsdienst. En het wordt in het idee verheerlijk. Mensen, kijk uit voor dat RD, want je komt er voor eeuwig mee om. Dat is een krant van de duivel. Staat er dan geen waarheid in, dat zeg ik niet. Maar dat is niet uit het geloof geboren, hoewel dat wel wordt beweerd. Nou, en als dat in het geloof geboren is geworden, dan is het nou puur in het vlees geëindigd, want daar zitten duivelse krachten achter. Achter heel dat RD. Dat is nou een krant geworden om het volk te misleiden. Maar je bent gewaarschuwd. Ik heb me vrijgemaakt van uw bloed. Je bent gewaarschuwd. Mensen, geloof alleen het woord van God en verwerp de rest. Verwerp het allemaal wat niet overeenkomt met dat woord. Ook al klinkt het nog zo vroom, want die rijke jongeling die openbaarde zich ook in een buitengewone vroomheid. En het was net niks. Het was allemaal verdoemelijk vlees. De Heer Jezus heeft er nog geen gram van aangenomen. En die rijke jongeling die had wel 1000 pond godsdienst. Maar hij had nog geen gram genade. Nou, beter een gram genade dan 1000 pond godsdienst. Zal ik je echt vertellen. Dat hebben onze vroegere leraars hebben dat ook verkondigd. Maar tegenwoordig, als er weer een nieuwe godsdienst voordoet, dat nieuwe Calvinisme. Mensen, het is 100% van de duivel. En dan wordt er gezegd door die E. Parker, die woont in Vancouver. En die man is al oud geworden. Komt hij ook nog als een huichelaar openbaar. Hij zegt ja, hij zegt die kerken. Hij zegt dat bestaat meest uit jonge mensen. En hij zegt dat begint zo bij jonge mensen. Nou, dan ben je toch ook wel van de duivel onderwezen. Dan ben je toch ook wel van de duivel onderwezen als je dat durft te beweren. Dus Timotheus, die van zijn jongste van de Heer hebt gevreesd, die is met een rockband begonnen. Die is met trommel en een rockband is die begonnen. Ja. Er was een jongen in Zeeland, net voor de vloed in 1953, hoe heet die ook alweer? Bottap. En die jongen die werd bekeerd in zijn jonge jaren. En toen liep hij op straat en toen hoorde hij die muziek van de kermis. Nou, die kerken beginnen met de muziek van de kermis. Maar weet je wat de ervaring van Potappel was? Dat hij dacht dat hij vreesde om Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. En hij stopte zijn vingers in zijn oren, hij kon het niet aanhoren. En zo word je nou bedrogen. Maar kijk, als je nou van de Heere geleerd bent, dan kan de duivel je niet bedriegen. Je kan wel een ogenblik in zijn strikken vallen, dat kan wel. Maar de Heere Jezus, als je een kind van God bent, ben je van de heerschappij des duivels verlost. Dan heb je geen macht meer over je, tenzij de Heer het toelaat, zoals we zien in het leven van Job. Maar heb de duivel Job kunnen overwinnen? Nee. Dat is niet mogelijk. Want anders zou het werk van Christus niks van geen waarde zijn. Dus wat er nou in onze dagen opgang, en daar doet het RD ten volle aan mee. Dus daarom waarschuw ik je voor die Bilderbergen krant. Dat is een helle krant. Wat de religie aangaat. En ook wat het wereldnieuws aangaat. Ze praten heel die Bilderbergen beweging met de mond. Ik waarschuw je bij God vandaan voor deze helse krant. En al die dominees die daarin publiceren, die hebben God geslagen met een verschrikkelijke blindheid. Dat hebben we weer gezien omtrent de kroning. Wordt allemaal afgodisch verheerlijkt. Terwijl Jojeda een godsgericht opende voor die goddeloze koningin Atalia. En als de predikanten niet in die voetsporen gaan, moet je ze niet erkennen als godsknechten. Je kunt met namen aankomen, ik verwerp ze allemaal in zere naam, omdat ze niet gaan in de voetsporen van Jojeda. En niet in de voetsporen van Elia. En niet in de voetsporen van Hosea. Want daar kun je ze aan toetsen. Daar kun je ze ook aan herkennen. Of het huurlingen zijn, of dienstknechten van de Allerhoogste God. Dan doe je niet eens onder de linden van ja, ik onthoud me maar voor je kind beter voor mijn kinderen beter voor bidden. Huichelaar die je bent. Huichelaar die je bent. Dat had je tegen John Knox moeten zeggen. Dan had hij je standtapeden onder de tucht gezet. Dat zijn nou die Pilatus-dominees. Die willen alleen maar de these verheerlijken om een populaire naam te halen. Ja, en de ere gods laten ze in de bagger leggen. Gelooft ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Dat is allemaal goddienst. Hoe vroom hun preken ook klinken. Dat moet je beproeven. En dat heb je zomaar niet in de gaten. Daar ben je zomaar niet achter. Nee. De Galatiërs waren er zomaar niet achter. Die beginnende kerk.
Dat is juist het voorwerk van die verleiders. Die ook in onze dagen bij hoop op de kansel staan. Ik moet mij gevrij maken. Ik moet u waarschuwen, zere naam. Want over op elke kerk, op elke westerse kerk, daar legt het oordeel op. De Heer heeft ze geslagen met een kracht der dwaling. En de meeste van Gods volk merken het niet op. Ze merken het geen eens op. Want je moet niet denken, en zo is die godzalige potappel, die is omgekomen daar in die watervloed, in dat oordeel van die watervloed. Ja, die man die mocht wel eeuwig afreizen. Want wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen denken goed om. Maar ik wil je zeggen, mensen, er is in onze dagen, wordt er wereldwijd een aanslag gepleegd op het ware christendom. En als je dat niet in de gaten hebt, dan ben je, ik kan het haast niet in woorden omschrijven, dan ben je nog dooier als dood. Want sommige wereldse mensen, die hebben, dat staat ook in de Gods woord, de kinderen der duisternis, die zijn wijzer in hun geslacht als de kinderen des lichts. Heel dat reformdom, dat is dubbel blind, dubbel dood. Ik weet het niet in andere woorden te zeggen. Het is verschrikkelijk. En er is geen dominee die wakker is. Niet één! Ja, maar wij mogen de waarheid nog horen. Ben je er door bekeerd en door God verzoend geworden dan onder die prediking? En ga je dan ook naar de kerkraad om je eigen vrij te maken van al die kerkpolitiek? Doe je dat dan ook? Anders geloof ik er gewoon niks van. Gij zult mijn getuige zijn, zegt de Heer Jezus Christus. Dat is beginnend uit de Jeruzalem. In je kerk, in je gemeente, tegen je kerkraad, tegen je gemeenteleden. Met de hand in eigen boezem. En als dat niet gebeurt, gemeente, dan neemt God je kindschap, dan zegt de Heer, ik ken u niet. Want mijn kinderen zullen mijn getuigen zijn. Dat gaat op het scherpst van de snede. Dat gaat, daar hoef je niet, dat is niet een bevel van, nou, daar moet je aan voldoen. Nee, dat zal de Heer in het leven van de zijne voldoen. Gij zult het zijn, zegt hij. Gij zijt het, zout der aarde. En met dat hij het zegt, waar is het? Vat je dat nou, gemeente? De Heer geeft geen opdrachten van, nou ja, nou moet je er eens goed tegenaan. Nee hoor, dat gaat de Heer zelf vervullen. En als je daar niet mee van vervuld bent, dan ken je hem niet. Dan ben je niet uit God geboren. Waarom stel ik dat zo zwart-wit? Omdat het zo verbasterd is in onze dagen. Zelfs de kostelijke kinderen Sions worden tegen fijn gehaald. Die zijn dus aardeflessen gelijk geworden. En ik gooi me er zelf bij, aan die aardeflessen. Holle vader! Yeah. Gods volk, volk van God, verberg u in uw binnenkamer. Verberg u in uw binnenkamer. Roep de Heere aan. Met de zonde van land en volk gaat de menig God toe. Maar als je nou pretendeert om overal maar voor te bidden en je hebt geen publieke stem, dan is het toch niks waard. Want de profeten die hadden een publieke stem richting de overheid. En dat eist een Heere. Al die abortusbewegingen, ik ben er in feite gewoon tegen. Dat is de roeping van de kerk. Elke christen is 100% tegen abortus. Tegen alle abortus. Hoor. Niet zoals de SGP met dat abortuslimiet. En als de vrouw als de moeder in levensgevaar en al die onzin. En dan gaan ze toch zelf bepalen of wie er nou vermoord moet worden. Kijk, dat is ook allemaal van de duivel. Dat kan je nergens in Gods woord vinden. Maar de roeping der kerk, daarom heeft de Heer een kracht der dwaling. Daarom zijn rusten de oordelen op de kerken. Omdat ze de roeping niet meer nakomen. He, stomme honden die niet bassen kunnen. Dat is er aan de hand. Dat is er aan de hand. Teruggetrokken in bastions. Nou, de discipelen die zijn in geen enkele kerk bevestigd. De tempel is er heel niet aan te pas gekomen. De Heer Jezus heeft zijn jongeren in het ambt bevestigd. En daarin heeft hij na zijn opstanding in bekrachtigd. En toen is hij zegenend opgevaren ten hemel. Die apostolische tijd, mensen, dat is geheel buiten de kerk om geschied. Tegenwoordig zijn ze zo hoogkerkelijk en het wordt nog steeds erger. Dat hoogkerkelijke wordt nog steeds erger. Dat kerk. En dan praat ik nog ineens over kerkisme, want ik bedoel, er is maar één kerk. Ik ben kerkistisch, ik ben bijbels kerkistisch. Er is maar één kerk en de rest, dat erken ik geen eens. Er is maar één heilige algemene christelijke kerk. En al die kerken met een kleine k, die zullen als was vergaan. En als je nou een ware knecht van God bent, ja, dan ga je preken waar de Heer je zendt te preken, niet wat je zelf uitkiest. Al die heilige bastions die je in de watten leggen. Want kijk, daar heb je het nou, de predikanten worden niet meer vervolgd. Die worden in de watten gelegd, die worden vereerd. En dat is een teken van ongenade, gemeente. Dat is een teken van ongenade. Maar Gods oude dienstknechten die stonden in de bressen. De Bijbel staat er vol van. En als Eli maar enigszins afwijkt, dan wordt het oordeel over zijn hele huis, over zijn hele geslacht uitgesproken. Mensen, het woord wordt niet meer geloofd, want God is nog dezelfde. God is nog dezelfde. En is Christus vanaf het tempeldak opgevaren ten hemel? Nee. Vanaf de Olijfberg, buiten de lege plaats, is die opgevaren voor zijn dierbare volk. Voor het oog van zijn dierbare volk. Er is geen kerk aan te pas gekomen. De kerkenraad van Jeruzalem was er niet bij aanwezig. Nee. Maar weet je waarom ik me zo uit moest spreken? Omdat ze zich alleen maar druk maken. Al die gereformeerde predikanten. En noem alle namen maar op. Ze maken zich druk om de 99 schapen. Dat ene verloren schaap. Daar hebben ze geen enkele interesse in. En dat is het oordeel wat op de kerken ligt. Er is geen enkele concern meer met de bekering van goddelozen. Daarom ligt het oordeel op de kerken. Het is alles traditie geworden. Wij zijn er. En de Heere gaat ze met zijn geest voorbij. Want hij zegt, met zijn dierbare geest was hij aanwezig op die berg waar Jezus hen bescheiden had. Daar heeft hij zijn volk vergaderd. Er stond er nog en sommige twijfelden. Ja, daar heb je het. Daarom is hij nog 40 dagen gebleven, volk van God. Om je toe te spreken. Om zich aan je ziel te openbaren. Aan je wankelende ziel. Aan je wankelende geloof te openbaren. En je te versterken in dat allerheiligst geloof. Toen is hij nog gebleven. 40 dagen lang. En daaruit ontvangt Gods volk nog de kracht. Van die aanwezigheid van Christus in die 40 dagen. Ja. Toen heeft hij niet als Jona gepreekt nog 40 dagen mee. Toen heeft hij gepreekt, ik zal nog 40 dagen bij uw lieden zijn. En u versterken in het allerheiligst geloof. En toen hebben ze met blijdschap op zien varen. Toen hebben ze er iets van verstaan. Hè, wat ook in het antwoord van die catechismus vraag naar voren komt, hè, zo onze voorspraak bij de Vader. Ons vlees als een onderpand in de hemel, medegenomen op het hart van Christus, in het hart van Christus. Hè, zoals de hoge priester die borstlap van de 12 stammen. Zo is Christus opgevaren. En zijn volk als een buit medegenomen hebbende. Ja. Dus geliefde, de voorbidding van Christus staat garant dat er geen klauw zal achterblijven voor degene die die gekocht heeft met zijn bloed. Christus is onze voorspraak bij de Vader en zijn voorbidding wordt altijd verhoord. Er staat in het woord: het gebed des rechtvaardigen vermag veel, maar de voorbidding van Christus vermag alles. Alles. En dat is een grote troost voor Gods arme en ellendige volk. Aangezien zij niet eens bidden kunnen. Als het erover gaat en Gods volk is op de plek, dan zou je zeggen, kun je nog een beetje bidden? Ik kan niet bidden. Nee. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij bidt ons voor. De Heilige Geest is niet onze voorbidder, zoals Christus dat is. Maar hij bidt ons voor, hij zegt het voor. Hm? Ja. met onuitsprekelijke zuchtingen. En voordat Christus ten hemel voer, heeft hij zijn discipelen verzekerd dat hij zijn getuigen zouden zijn, hè, om alle volken het evangelie te preken, om hen te onderwijzen in de leer van Christus en ook om degene die onder de prediking tot bekering komen te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Dat ziet ook op de zending, hè, op de heidenzending. Dus de hemelvaart van Christus hangt nauw samen met het zendingsbevel van Christus. Want het zendingsbevel heeft hij op het allerlaatste moment van zijn verblijf op aarde aan zijn jongeren, aan zijn discipelen medegedeeld. Lees het maar in Matthäus 28, de laatste verse. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. De discipelen zijn dus vlak voor de hemelvaart van Christus uitdrukkelijk van hun roeping verzekerd. Hè, om uit te gaan, heen te gaan. Hè, ga dan heen om het evangelie te prediken. Te Jeruzalem. Hè, dat is ook een orde. Dat is een heilige orde. Eerst te Jeruzalem. Dan te Samaria. Dan tot aan het uiterste der aarde. En geliefd, als we verwaardigd worden om uitgestoten te worden in Gods wijngaard, dan is daar heel wat aan vooraf gegaan. He, tegenwoordig gaan ze drek lopen. Nou, dat kan je rustig op je buik schrijven. Ik heb het zelfs met dominees gezien, waarvan ik toch geloof dat ze wel genade hebben. Maar ik geloof absoluut niet dat ze een roeping hebben. En dan hoef ik daar in geen namen te noemen, want ik ben ook geen scheidsrechter. Ik wil ook opgemeen zijn. Maar de Heere zegt dan hun vruchten zult gaan kennen. Dat geloof ik absoluut niet. Die hebben gemeentes als, dat zijn gewoon sportverenigingen. Daar geloof ik absoluut niet. Nee. Net zo min ik geloof in die nieuwe Calvinisme. Daar geloof ik absoluut niet in. Dat is namaak. Dat is een vervalsing van het echte. Dat is niet van de Heere. Dat is niet uit God geboren. Want dat wat uit God geboren is, dat begint niet met een rotgroep. Wat uit God geboren is, zondig niet. En die leven er niet meer in. Wat wil dat zeggen? Maar als je zo een godsdienst kunt bedrijven, de wereld wat en God wat, hè, hand in hand, kameraden. Nou, dan hoef je daar echt niet over te twijfelen dat dat uit de duivel is. Leren die verbindt zijn eigen nooit met een valse godsdienst. Hij waarschuwt ervoor in zijn woord. He? Ziet, hier is de Christus, ziet, daar geloof ze niet, zegt hij. Geloof ze niet. De prediking van Johannes de Doper, die was ervoor om plaats te maken voor Christus. Kijk, dat is zomaar drek niet. Dat is zomaar drek niet. Er gaat wat aan vooraf. Ook aan de wedergeboorte gaat aan vooraf. Het is ellende, verlossing en dankbaarheid. Die orde die slaat de Heer nooit over. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, maar uit je dankbaarheid kan je ook je ellende leren kennen. Dat is allemaal onbijbelse onzin. Zo werkt de Heer niet. Nee. Het is ook geen systeem. Nee, de Heer werkt niet volgens, maar wel volgens zijn goddelijke orde. Het begint altijd met de roeping, hè, die in de eeuwige uitverkiezing al is besloten. Want het begint in de eeuwige uitverkiezing, natuurlijk begint dat in de eeuwige uitverkiezing. En maar zo hebben we niet te preken. We hebben te preken, bekeert u en gelooft het evangelie. We hebben niet te beginnen met de wil des besluits van God. We hebben te preken de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. En daar begint de Heer ook mee in de tijd. Hè? Met de roeping, de inwendige roeping. Hè? Inwendig, uitwendige roeping is dezelfde roeping. De een ontvangt het met kracht en de ander die verwerpt het door ongeloof. Het is dezelfde roeping, hoor. Dus het is niet tweelei roeping. Het bestaat niet, dat leert Gods woord. Het is eenelei roeping. Bij sommigen krachtdadig tot levendmaking. En de andere die verwerpt het geloof, die verwerpt die roeping door ongeloof. Ja, het is je eigen schuld. Het is je eigen schuld. Ja, je zegt maar ik kan mezelf niet bekeren. Dat is ook je eigen schuld. Wat dacht je? Dat is allemaal je eigen schuld. Het niet willen is je eigen schuld, maar het niet kunnen is ook je eigen schuld. Want God heeft ons goed geschapen, gemeente. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij hebben die kennis overboord gegooid. Wij zijn uit dat beeld Gods gestapt. Moed en vrijwillig. Je kan de Heer nooit iets verwijten. Je kan een ander ook nooit iets verwijten. Je kan zelfs een valse leraar niet iets verwijten. U hebt het me altijd vals verteld en daarom ben ik verloren gegaan. Nee, dat is al de Heer. Gij hebt niet gewild. Gij hebt niet naar mijn woord geluisterd. Gij hebt op mijn woord geen acht geslagen. Ik kom wel eens gereformeerde gemeentemensen tegen. Die zeggen, ja, het is ons altijd zo geleerd. Dan zeg ik, wat is dat voor goddeloze uitspraak? Zegt de Heer, houdt de Heer de rekening mee hoe je gebakerd bent? Nee, dan zegt hij, je hebt mijn woord veronachtzaamd. Je zal naar geen kerk de vinger kunnen wijzen. Je staat persoonlijk voor God. Maar wee die leraars die Gods volk in de bloem overjagen. Wee die leraars die zielen bedriegen voor de eeuwigheid. Maar die staan weer persoonlijk voor God. En dan zal de Heer al dat bloed van hun hand eisen. Al zijn ze ook 10 keer gereformeerd of hersteld geworden, dat maakt de Heer niks uit. Niks. Daar kijkt God niet naar. Met wat voor een naam je hier bekleedt. Al die namen rukt God eraf. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En dat is die naam van de Heer Jezus Christus. Ja. Dus Johannes de Doper die ging voor de Heer Jezus uit. Hij was de wegbereider voor de borg en zaligmaker van deze wereld. Hij moest al die grote stenen van de weg rollen. Om het maar eens letterlijk te zeggen. Hij moest al die kuilen dichten. Want de koning kwam eraan. Hè? De koning komt. Een heraut van de koning. Ja. En dat is noodzakelijk. Dat doet de Heer nog. Hè? Hij heeft nog zijn Johannes de Dopers. En die bediening hadden de discipelen. Hè? Dat was in hun roeping begrepen. Hè? Wet en evangelie. Ja, u zou zeggen, maar er staat alleen verkondigd, ga dan heen, onderwijst al de... Ja, daar heb je het, wet en evangelie, onderwijst al de volken, daar hoort wet en evangelie bij. De prediking van het evangelie, die is niet van de wet verstoken. Nee. En tegenwoordig kunnen ze precies zeggen, ja, tegen een wereldling moet je zo spreken en tegen kerkmensen moet je zo spreken. Nou, dat bepaalt Gods geest. Dat bepaalt zijn woord. Dat bepaalde predikanten niet. Dan wordt het ook een systeem. Nou, daar wil de Heer niks mee te maken hebben. Want toen David Brain naar de Indianen ging, toen preekte die hel een verdoemenis. En de Heer die vroeg mede. En die gaf een grote opwekking onder de Indianen. Onder die heidenen, die hadden nog nooit van het evangelie gehoord. Hij begon met hel een verdoemenis preken. Lees het me nou! Want kijk, al die systemen, je moet dan mooie, ja, dan mooie eerst met het volle evangelie komen. Nou, dat is ook een systeem, daar recht ik geen waarde aan. Het is maar net wat Gods geest je ingeeft om te preken. En dat moet niet een systeem zijn, predik het woord. Predik het woord. Ik hoef er geen rekening te houden. De Heer heeft mij niet geboden om rekening te houden met degene die onder het woord zitten. Predik het woord. Wat het ook is. Het woord is het woord. En wie daar ook onder zit, degene die het nog nooit gehoord hebben, daar hoeven wij het woord niet voor aan te passen. Ik hoef geen andere... De discipelen hoefden geen andere vissersboot te kopen, hè, om nou eens beter te gaan vangen. Nee hoor, werp het net aan de andere zijde en gij zult vissen. Het net was vol. Hè? Dat oude net, datzelfde net. Hè? Diezelfde oude vissersboot. Ja. Wij moeten geen systemen bedenken die in Gods woord niet zijn voorgeschreven. Predik het woord. Ga dan heen, onderwijs al de volk. Niks te maken met agendas en organisaties of voorschriften. We hebben te maken met wat de Heere in zijn woord gebiedt. Daar hebben we mee te maken. En de rest gooi ik overboord. En dan heb je die Christus te prediken. In al zijn graveerselen is een ambt, een staat, is een vernedering, is een verhoging. Of de mensen zich eraan ergeren, of ze het graag willen horen, of niet, of ze dreigen. Dat heeft er niks mee te maken. Werp het woord erin en gij zult wonderen zien. He? Een reuken des doods de doden en een reuken des levens dan leven. En daarin hebt de Heer Jezus zijn volk, zijn knechten bekrachtigd in die 40 dagen. He? Hij had ze natuurlijk al veel eerder geroepen. Maar toen heeft hij hun berg, laat dat zo eens zeggen, vastgezet. Vastgezet. Ja, toen waren ze er ten volle overtuigd. En dan moesten ze nog wachten. Moesten ze nog wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Hè? Maar toen heeft hij hun berg vastgesteld. Op de berg waar hij ze bescheid had. En toen is hij zegenend en met zijn zegenende handen opgevaren ten hemel. Dus de hemelvaart van Christus hangt nou samen met het zendingsbevel van Christus. En we hebben al gezegd, er ging ook in het kader van de zendingsprediking, mag je nooit van de prediking van Johannes de Doper isoleren. Nee. De prediking, Johannes de Doopprediking, maakt plaats voor Christus en voor de gekomen Messias. En toen heeft Johannes de Doper hen gewezen op het Lam Gods dat de zonde de wereld zou wegdragen. En de discipelen hadden 3 jaar onderwijs gehad op de leerschool van Christus. Ze waren onder de prediking van Johannes de Doper, waren ze op het Lam Gods gewezen. Het was meer een ontdekkende prediking als een bedekkende prediking, maar toch was het volkomen in balans. Want Johannes, toen hij ging prediken, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt, dat brengt de prediking in balans. Om de heenwijzing naar Christus, dat brengt alles in balans. Christus brengt het in balans, niet die predikant. Zijn woord, de prediking van het woord, brengt alles in balans. Dus die discipelen die zijn bekwaam gemaakt. Er bestaat geen uitzending zonder bekwaammaking. Er zijn, dat heb ik al gezegd, er zijn er velen die direct gaan lopen, hè, als ze menen geroepen te zijn. Maar die zullen nooit de zalving des geestes ontvangen. Hè. Saul kon niet wachten, die was toch geroepen. Kijk, hij was nog gezalfd ook, maar met een kruik. Met een breekbare kruik. En dan komt het openbaar. Hè. Saul kon niet wachten op Samuel. En dan begon op zijn eigen houtje te offeren, maar dat is slecht afgelopen. En de discipelen ontvingen een 3-jarige opleiding op de leerschool van Christus. En toen Christus ten hemel was gevaren, moesten zij nog in de stad blijven wachten. Hè, op de belofte des vaders. Hè, namelijk op de uitstorting van de Heilige Geest. Die hen als tegenpand zou worden gegeven als tegenpand van Christus. En de Heilige Geest die zou de discipel in staat stellen. Hè? Die zou hem met de kracht des Allerhoogste overschaduwen. Hè? Met zichzelf vervullen. Om alle volken het evangelie te prediken met goddelijk gezag. Kijk, daar gaat het nou over. Daar gaat het nou over. Hè? De Pinksteren, dat brengt goddelijk gezag mee. Ten aanzien van de prediking. De zalving, goddelijk gezag. En als jij je daar tegen gaat verzetten, hè, dat heb je natuurlijk in die eerste christengemeente, hè, was daar de tucht, die kwam daar openbaar. Ananias en Sapphira, ze vielen dood voor de apostel Petrus, omdat ze logen. En ik denk wel eens, ja, waarom komt dat? Omdat de Heer niet meer zo onmiddellijk straft, omdat vele predikanten niet meer preken met goddelijk gezag. Daarom is dat. Het gezag is weg. De hele gereformeerde gezindte leidt aan een gezagscrisis. Zowel in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht. John Knox was een man met gezag. De reformatoren waren mannen met gezag. Kun je ook wel wat aanwijzen wat er aan Luther markeerde. Met het avondmaal, met die dwaling van het avondmaal. Maar het was een man met gezag. Nou, je kunt zo zuiver wezen als Sinterklaas. Maar als hij dat goddelijke gezag mist, dan mist hij alles. Die mannen die hebben gepredikt en die hebben in de bressen gestaan met gezag. En koningin Maria, kijk, daar heb ik nou. Die vreesde het getuigenis van John Knox meer als een leger van 10.000 soldaten. Kijk, daar heb ik. Gij hebt ontvangen de zalving van de Heilige. En dan hoef je niet, met zo, dat heeft niks te maken met stemverheffing, hoewel dat niet verboden is. Je hoeft ook niet te fluisteren als je gaat prediken. Prediken, dat is heroud zijn van de koning. Alzo zegt de Heere, Heere. Alzo, er staat geschreven. Terwijl de Heer Jezus de duivel weerlegt, staat geschreven. Dat is de Heer Jezus die weerstond de duivel met gezag. En nou had hij het goddelijke gezag op een volmaakte wijze, want hij had de Heilige Geest niet ontvangen met mate. Dat geldt voor Gods knechten, die hebben de Heilige Geest ontvangen met mate. Wij profiteren ten dele. Maar toch gaat het om dat goddelijke gezag, het gezag van de Heilige Geest, het gezag van Christus, het gezag van de Vader. Jawel, daar zijn Gods ware knechten mee, daar was Calvijn mee bekleed, daar was John Knox mee bekleed. De ene blonk meer hier, blonk meer uit in het ene stuk, en het andere in het... Maar dat alles, er is zoveel veelkleurigheid in de kerk van Christus, ze zijn niet allemaal de hand, ze zijn niet allemaal de voet, ze zijn niet allemaal... de borst. Vat je dat? Maar ze zijn allemaal wel, zelfs de onedele delen zijn met gezag bekleed. Omdat ze behoren tot dat lichaam van Christus. En dat komt openbaar. Het komt ook openbaar als het mis is. Dat heb ik u gezegd in het leven van Saul. Dat liep slecht af. Ja, natuurlijk liep dat slecht af. Dat kon niet anders. Saul was nooit in het geloof begonnen. Dat gold ook niet voor Saul. Is nooit tot geloof gekomen. Maar buiten dat was zijn roeping breekbaar. Dus alles wat gedaan wordt zonder de bediening en het gezag des geestes is enkel ijdelheid en kwelling des geestes. En zelfs de prediking van Paulus, waarvan ze zeiden de reden is verachtelijk. Paulus, als die sprak, dan sprak die maar. Ja, Paulus had geen welsprekendheid, laat ik zo maar eens zeggen. Dan zeggen ze, de reden is verachtelijk. Maar toch ging het gepaard met de kracht des geestes. Ja, dus. Er staat op een andere plaats in Gods woord. De prediking, de dwaasheid der prediking. Dus als je nou hier zit om welsprekendheid aan te horen. Ben je op het verkeerde adres. Dan moet je naar een andere kerk gaan. Dan moet je naar een... Naar al die acteurs gaan. Hè? Er zijn natuurlijk het gros van de predikanten van vandaag. Dus die speelt voor acteur. En dan gaat het alleen. Dan gaat het mensen focussen dan alleen op de voordracht. Nou ja mensen. Dan ben je hier op het verkeerde adres. Hoor. Dan ben je echt op het verkeerde adres. De prediking geschiet altijd. Dat dwaas. Dus de prediking op zich is dwaasheid. Dwaasheid. Maar door de dwaasheid der prediking. Beliefde heren. Mensen zalig te maken die geloven. Omdat het dan gepaard gaat met de kracht des Heilige Geestes. Hè? In verzekerdheid, in die verzekerdheid des geloofs. In kracht en in de Heilige Geest. Zo preekt de Paulus met al zijn verachtelijke welsprekendheid. Want dat had hij niet. Maar zijn brieven, zeggen ze, die waren weer krachtig. Hè? Dus mensen, ziet nou niet op die spreker, maar ziet op het gepredikte woord. En als de Heere het toepast, als de Heere dat woord met kracht gepaard doet gaan. Nou, ik weet nog, ik heb zo dikwijls onder het woord verkeerd, maar dan zag ik geen eens die predikant, die telde heel niet mee. Dan sprak de Heere door het woord en dan had je de Heere in je ziel. Dan had je gebroken en een verslagen hart vanwege zijn genade die aan je hart werd bevestigd of toegepast. Dan zei je, dan liep je niet naar die predikant, wat heb je toch weer mooi gepreekt? Dat telde geen eens, het woord deed kracht. En daaruit blijkt dat die moorman zijn weg met blijdschap reisde, die zag Filippus geen eens meer. En voor die moorman gold het ook, gij zult mijn getuige zijn. Absolute waarheid. Je hebt daar in Moorenland gepreekt, tot zijn laatste adem. Als een eunuch. Als een gesnedene. Geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. En die man, die hebt daar van zich afgewezen. Niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Ja. Dus geliefde, alles wat zonder de Heilige Geest gedaan wordt. Hè, ja, ook als het zo geestelijk klinkt. Hè, dat is allemaal een gepraat in het luchtledige. Daar neemt de Heer niks van aan. Maar voor Gods getuige geldt, toch gij hebt de zalving van den Heilige en gij weet alle dingen. En nou is het niet zo dat Gods geroepen getuigen daar altijd de verzekering van hebben in hun binnenzak. Nee. Maar wat zij wel weten, dat zij geroepen zijn en niet kunnen zwijgen over die heerlijke naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is het kenmerk dat alleen Gods geroepen getuigen hebben, namelijk hetgeen de apostelen zeiden tot het Sanhedrin, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En waar ging het over? Over de Heer Jezus Christus alleen. En de roeping om het woord te prediken ligt als een vuur in het hart dat door de Heilige Geest brandende gehouden wordt. De Heilige Geest gooit er als het ware altijd maar olie op dat vuur. En de duivel die gooit de water aan. Een domme duivel, hè? Want olie drijft op het water. Hè? Als hij olie op het water, dan komt er een hele olievlek. En dan steek je daar een vuurtje aan. En dan kan het vuur niet geblust worden door het water. Olie drijft op. Dat is geestelijk net precies hetzelfde. En je moet goed opletten of dominees met het vuur des geestes prediken. Hè? Of ze vurig van geest zijn. Dat wordt in onze dagen ook zo verdacht gehouden als de duivel. Maar of ze vuren van geest zijn, hè, of dat ze preken door eigen vuur. Hè, dan hebben ze allerlei eigen inzichten, allerlei eigen meningen, hè, allerlei eigen systemen. Nee, het woord preekt geen systeem, maar wel die goddelijke heilige orde, hè, in de bekering van zondaren. Ja. Al Gods volk kent iets van de prediking van Johannes de Doper. Want Johannes de Doper die predikt de wet, de bediening der wet, absoluut. Daar hielden de Joden het niet onderuit. Nee. Die zijn ten onder gegaan in de Jordaan. Die lieten zich dopen. He, dat zag op de bekering van de vergeving der zonde. Die doop van Johannes. Dat had alles met zijn prediking te maken. Die mensen die zakten als het ware door de knieën van God. Zo'n kracht daar die prediking van Johannes. Ja. En de wijze maagden die hadden olie in hun vaten en de dwaze maagden niet. He, zij verspreidden wel licht, maar uiteindelijk ging dat licht uit omdat ze misten de olie, het vuur des geestes, misten ze. Daar kan je het altijd aan herkennen. En toen Jeremia in zijn ellende en aanvechting uitriep dat hij niet meer in de naam des Heeren spreken zou, werd het vuur in zijn binnenste aangebakken door de Heilige Geest. He, hij zegt, ik zal niet gedenken, ik zal niet meer in zijn naam spreken, maar het werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen. En ik bemoeide mij om te verdragen, maar ik kon niet. Dus je hebt een smeulend vuur en je hebt een brandend vuur. He, het vuur des geestes kan lang smeulen. Maar de rokende vlas, ik zal die niet uitblussen. Kijk, Gods volk is meestal maar zo'n stinkend rokend vlas. Maar als de Heilige Geest de liefde gaande maakt, hè, dan slaan de vlammen er weer uit. Dan laait het vuur des geestes weer op tot een brandend vuur. Hè, dat vele wateren niet kunnen uitblussen. Hè, de bruid van Christus zegt, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. De rivieren zouden ze niet kunnen verdrinken. Al gaf iemand al het goed voor zijn huis. Hè, voor deze liefde. Ik zou hem ten ene male verachten. Daar kan je het ook aan herkennen. U ziet dus dat de liefde van Christus, hè, de drijfveer is en geen hefboom waarmee Gods volk aan de slag had. Nee, zij worden door zijn liefde gedreven. En de bewegende en de werkzame oorzaak van die liefde, dat is de Heilige Geest die hen gegeven is. Want die liefde op zich, dat is ook geen kracht hoor. Dat is ook geen. De liefde die uitgestort is in het hart van Gods volk. Hè, toen ze door God gerechtvaardigd zijn als een goddeloze. Die liefde, die uitgestorte liefde, dat is geen kracht. Nee, Die uitgestorte liefde is geheel afhankelijk van de werking, van de aandrijving van die goddelijke geest. Dat is ook zo met het geloof. Gods volk kan met het geloof niet werken. Als de Heilige Geest dat geloof niet aandrijft, mensen, dan zitten ze als een zoutzak op de stoel. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Ziet? Daar hebben ze altijd die drijvende kracht van de Heilige Geest moet eraan te pas komen, hè, om Gods volk werkzaam te maken, in de gebeden werkzaam te maken, in het geloof. En door de liefde te worden gedreven. Dus Gods kinderen, die worden bekwaam gemaakt. Sommigen met een bijzondere roeping, anderen krachtens het ambt, alle gelovigen, om de grote werken Gods te vertellen. En die uit te dragen aan alle volken. Dat wordt hier door Christus beloofd op die olijfberg. Net voordat hij ten hemel, net voor zijn vertrek. Hij heeft de deurknop als het ware in zijn hand. En zegt hij nog even, gij zult mijn getuigen zijn. Zo te Jeruzalem als de Samaria, ja tot aan het uiterste der aarde. En gij zult worden aangedaan met kracht uit den hoge. Maar de discipelen blijven Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge. Dan heeft hij de deurknop als het ware in zijn hand. Hij heeft de voet al over de drempel, om het zo eens te zeggen. Heb je dat wel eens opgelet? Ja. Sommige mensen die zeggen bij hun vertrek, en dan zijn ze de hele avond bij je geweest. En met hun vertrek wordt pas gezegd wat ze op hun hart hebben. Om het er even mee te vergelijken. Zo is het hier de Heere Jezus. En dat deed de Heere Jezus met een doel dat ze dat nooit... Kijk, hij paste het toe door zijn lieve geest natuurlijk. Maar in de hoogste aanvechting is dat hun altijd bijgebleven. Net op de rand van zijn vertrek heeft hij dat tot mijn ziel gezegd. Dus de liefde en de Heilige Geest, dat is een eenheid. Dat is een eenheid. Geloof, hoop en liefde is een eenheid. Dat is een drieslag eenheid. Het wordt gaande gemaakt door de Heilige Geest die ons gegeven is. En als we geroepen zijn met een bijzondere roeping, dan zorgt de Heer ervoor dat we zijn woord zullen verkondigen door de prediking van zijn woord. Het enkel zijn woord. Paulus was niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dat is onderscheiden. Paulus was eigenlijk maar een apostolische evangelist. Hij zegt, ik ben niet gezond om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Hij heeft wel gedoopt. Hij had daar ook het ambt voor om dat te mogen doen. Maar El dat ermee dat bijvoorbeeld profeteerde in het leger, zonder dat zij daarvoor ambtelijk bevestigd waren, zonder in het ambt bevestigd te zijn. Mag hij niet de sacramenten bedienen, maar wel mag hij wel het woord prediken. Dat ook krachtens het ambt alle gelovigen. Je zeker. Oom Jan van der Den heeft 3 jaar gepreekt. Hij zegt, maar ik had er geen bijzondere roeping voor. Hij 3 jaar gepreekt. Hij zegt, ja, uit kracht van een bekering. Nou ja, toch mag het drie jaar gepreekt. Hè? Ja. Maar dat stopt een keer. Dat is tijdelijk. Dat zie je ook. 3 jaar. Maar als je nou een bijzondere roeping ontvangen hebt, dan mag je niet. Ja, dan kun je er niet mee stoppen. Want Jeremia zegt, nou, ik zal er maar eens mee stoppen. Want de mensen bekeren zich niet. Er is geen vrucht. Ik zie geen vrucht. Het wordt steeds erger met die afgoderij. En met die algehele afval. En dan zeg maar, ik kan het niet meer opbrengen, zegt hij. Ik kan het niet meer opbrengen om nog te preken. Nou, als Jeremia geen bijzondere roeping had gehad, dan had hij echt finaal gestopt. Maar hij zegt, ik wou dat tegenhouden, die aandrijving. De Heilige Geest begon er weer olie op te gooien, op dat smeulend vuurtje. En het werd weer als een laaiend vuur. Kijk, daar heb je nou die bijzondere roeping. Dan houdt de Heer dat gaande. Dan kun je wel eens krachteloos in een hoek zitten. Maar dan gaat de Heer je weer aanwakkeren. Ja. Aandrijven. Net als Simson, die zat daar werkeloos op die berg Etam. En dan wordt de geest weer vaardig over hem. En dan gaat hij naar die stad. En dan haalt hij heel die stadspoort. Die haalt hij uit zijn voegen. En die legt hij op die helling van die berg Ethan. Nou, daar hadden wel 10 kranen van kruisigen aan te pas kunnen komen. Dan hadden ze het nog niet gered. Dus u ziet, als de geest Gods volk en Gods knechten aandrijft, dan zijn ze tot alles in staat. Uit de rekening mij zwak volk van God. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Maar als ze op zichzelf geworpen worden, dan kunnen ze nog geen strootje bewegen. Nee hoor. Nee hoor. Maar zonder mij, zegt de Heer Jezus, kunt ge niks doen. Niet getuigen, niet preken, niet bidden, niks. Maar dan toch blijft dat rokende vlas wie ik hier roken. Daar zal de Heer voor zorgen hoor. Want de rokende vlas zal die niet uitblussen. En hij zal niet toelaten dat anderen dat zouden uitblussen. Dat laat de Heer niet toe. Dat riet en zo gekrookt zijn, zo gekreukt en zo gebroken. Maar de Heer zal het niet verbreken. Nee. De Heer houdt zijn kerk in stand. Hè? Hoe laag. Hoe geminimaliseerd Gods volk hier in het Westen, want dat is de waarheid. Er wordt nauwelijks nog een waar kind van God gevonden. Hier in het Westen. Hier in het Westen. Nauwelijks. En de meeste van die nauwelijks gevondenen, die zijn nog betoverd tot van hun haarwortels tot hun tenen toe. Krachteloos. Maar toch hebben ze dat en een mooie bidden, volk van God. Of de Heer bij zijn volk dat die rokende vlaswikjes weer wil aanwakkeren. Daar zijn ze wel zien. Maar omdat ze meeheulen met de godsdienst, laat de Heer ze erin. Maar dan moet je maar bidden of hun ogen mogen opengaan. Of ze weer oprecht mogen worden. Of ze oprecht mogen wandelen voor zijn aangezicht. Of ze weer zijn getuigen mogen zijn. De kerk moet voor de kerk bidden. Denk erom. Je moet niet alleen voor je predikanten bidden. Je moet ook voor alle mensen voorbeden doen. Maar in het bijzonder de huisgenoten des geloofs. Denk erom. Dan moet je de Heer aanlopen als een waterstroom. Als je nou een broeder of zuster ziet dwalen. En dan moet je hem de waarheid zeggen. Jazeker, dat de Paulus heeft niet gezegd, nou ja, omdat Peter is het fijnst met de Joden, zal ik maar de Heere bidden en daarmee klaar. Nee. Kijk, dat is de huichelachtigheid in onze dagen. Dat is die onder de linde theologie. Nou, daar moet ik niks van hebben. Want dat is gewoon huurlingentaal. Dat zijn gewoon Pilatus dominees. Die willen de gevierde man blijven en met een dikke buik achter de geraniums verkeren. Nou, dat is niet de roeping der kerk. Het is beide. Hè? Gods aangezicht zoeken en getuigen. Wie het ook is, zonder aanziens des persoons. Hè? Niet omdat je een hekel aan een bepaald persoon hebt. Nee, omdat de Heere dat waard is. Omdat zijn koninkrijk moet uitgebreid worden. En dat kan niet door stomme monden. Nee. Zo belieft het de Heer het niet te doen. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. Niet door een levenswijze. Niet door gestreepte broeken. Nee, gij zult zijn als de mond Gods. Maakt het dan niet uit hoe je eruit ziet. Nou, ik heb al gezegd, als je in de gemeenschap met Christus leeft, dacht je dat je er daar nog als een wereldling uitziet? Dacht je dat? Denk je dat dat met elkaar kan bestaan? Dan hoef ik het heel niet voor te schrijven, mensen. Want dat leert de genade zelf. Dat hoef je echt niet voor te schrijven. Dan hoef je een vrouw niet voor te schrijven dat ze lang haar moet hebben. Dat leert de genade. Dan kom je in de schuld van God als je kort haar hebt, vrouwen. En dan zeg je, Heer, ik heb mijn eer afgeknipt. Dat is goddeloos. Goddeloos is dat. En dan kom je mee in de schuld. En weet je, toen Simpson in de schuld kwam, in dat maalhuis, weet je wat er staat, toen begon zijn haar weder te wassen. Ja. Dat was een teken van Gods gunst. Een teken van de vergeving der zonde. En zo geloof ik het ook met u vrouwen. Als u haar hebt afgeknipt, Als je voor God in de schuld mag komen, dan begin je haar weder te wassen. In en uitwendig, in en uitwendig. Want dan gaat dat geestelijke haar, dat gaat ook spreken. Laat ik het zo maar eens zeggen. Dan ga je goed van de Heer spreken, dan ga je alle vlees verdoemen. Als het je eigen kinderen betreft, dan ga je ook niet je eigen kinderen sparen. Dan word je oprecht voor Gods aangezicht. He, dan hoef je geen mensen uit te schelden, dat doe je jezelf maar. Maar tegenwoordig noemen ze het recht Gods, noemen ze ook al schelden. He, zo verziekt is het in onze dagen. Oudwijfse godsdienst noem ik het allemaal. Oudwijfse godsdienst. Ze zijn zo kinderachtig geworden als de beesten. Oudwijfse godsdienst. Mensen kunnen de waarheid niet meer... Maar dat let mij niet om de waarheid te preken. Als de mensen waarheid niet kunnen verdragen. Kijk, Gods volk is heel weinig in getal. Dus het komt allemaal heel... fundamentalistisch over, zeggen ze dan. Nou, dat moet je zelf weten. Maakt me niks uit. Dat laat me echt koud. Ik zou wensen dat je tot bekering kwam. Maar het laat mij koud hoe mensen erover denken. Want als ik daarover wakker mocht gaan leggen, dan slaap ik nog geen 5 minuten meer. Maar daarin... He, dat is, de Heer zegt, predik het woord. En wat dat uitwerkt, dat staat op de verantwoordelijkheid van Christus. Dat is ook een rust voor Gods knechten. He, dat ze daar niet dag en nacht over wakker hoeven te liggen. Hoewel ze daar wel dag en nacht soms werkzaam mee zijn. He, kijk maar naar apostel Paulus. He, die had er concern mee, om het zo maar eens te zeggen. Want die dag en nacht was die in tranen over de gemeente. Nou. Als we daar nog een preek over moeten houden, mensen, dan kunnen we de kerk al sluiten, want dat is allemaal poppenkast. Hè? Dat zeg ik omdat de kerken geen concern meer hebben met de waarachtige bekering van zondaren, want dan ben je niet zo traditioneel bezig meer, echt niet hoor, dan geef je daar de doodsteek in. En dan vliegen de vlammen eruit, als de Heilige Geest olie op het vuur gooit in het kader van een bijzondere roeping. Nou mensen, ik zou je toch zeggen, dan ga je alles afbreken wat God niet behagen kan. Dat zal ik je echt vertellen, want dat leert Gods woord. Dacht je dat de profeten nog iets overeind hebben gehouden van wat de vrome godsdienst in elkaar gestoken had? Echt niet. Dan ga je de wet absoluut breken. Je moet alles vervallen. Want de wet is heilig en goed. Dan ga je niet sjoemelen met de SGP. Dominees die nog op de SGP kunnen sjoemelen, nou daar ga ik niet mee meer in, daar neem ik afstand van. In naam van mijn God neem ik er afstand van. Want dat is de geveinsde godsdienst. Dat is de geveinsde godsdienst in onze dagen. En er zijn geen Paulussen, er zijn geen enkele Paulussen meer die er tegenop staan. Dat duldt Gods glorie niet hoor. En daarom legt het oordeel op de kerken. Daarom. Maar gemeente, we reizen een eeuwigheid tegemoet. Hè? En wat zal straks de Heere zeggen, hè? Als het dan klinken moet. Ik was in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. Ik was naakt en gij hebt me niet bekleed. Ik was hongerig en gij hebt me niet gevoed. En dat geldt ook voor Gods volk hoor, als je dat Gods volk aandoet. Hè? Als je nou een broeder ziet gebrek hebben. En je denkt, gaat heen en wordt warm. De liefde Gods is niet in u. Dat zegt Gods woord. Dat leert God tegenwoordig. Hebt het reformatorische, dat gaat voorop in de business. Allemaal business. Business zus en business zo. Maar de Heere gaat erin blazen met een wervelwind. Dat zal ik je wel vertellen. Want die hele economische crisis, dat is maar op één ding. Omdat het refodom, die maakt van de ware godsdienst een andere. Een valse godsdienst. Ja, dan moet je de Joden in hun waarde laten in je judaïsme, dat leert Gods woord niet. Dan moet je de moslims in hun waarde laten met de bedrijven van de godsdienst van de koren, dat leert Gods woord niet. Moet je dan die mensen met geweld eraf houden? Nee. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zult verkondigen wat de ware godsdienst is, wie Christus is, wat de vergeving der zonde inhoudt, vergeving der zonde prediken, alle volken. Want er is vergeving. Maar dan ga je dat separerend prediken. Net zoals Christus separerend gepredikt heeft. Dat kan niet uitblijven, mensen. Het kan echt niet uitblijven dat je maar kan sjoemelen in de marge tot hij een omzweeft. En net doen of hij je neus bloedt. Dat is het oordeel. En het oordeel is al begonnen van het huis Gods. Maar volk van God, Christus is ten hemel gevaren. En hij is uw voorspreker bij de Vader. Hij is uw voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Want hij is een verzoening voor onze zonden. Van verleden, heden en toekomst. Ga in zijn kracht voort. Maar doe geen stap zonder hem. Want zonder mij kunt ge niks doen. Dat dat woord des Heren in uw harten zou mogen zinken. Door de bediening des geestes. En dan zal hij het onderhouden. Want hij is ook een onderhouder des levens. Ook een onderhouder der genade. Daar moet Gods volk het van hebben. Van die onderhoudende genade. Van die wederkeer. Hè, dat een Heren. Die opzoekende zondersliefde. Dat hij dat blijft herhalen. Gun leven aan mijn ziel. Dan hangen ze aan de troon van God. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Amen. Lieve Heren. Wat zal de uitwerking wezen? U weet het. Heren, Heren, gij weet het. Wat zal de uitwerking wezen van een prediking. Tegenover een dal door het doodsbeender. Heren, Heren, gij weet het. Gij weet alle dingen. Als het u belieft om dat dal door het doodsbeenderen tot leven te verwekken. Dan zal het een levend dal worden. Vol geloof, hoop en liefde. Vol van Christus. O Heren, gij mocht de rivieren nog vullen met uw genadegoederen. Met dat genadewater in Christus uit die bron der zaligheid. Gij mocht het wereldwijd doen. Waar gij het belieft te doen. O Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Onder het heidendom, onder het jodendom. In het westen, we vrezen dat gij gaat vertrekken. Naar andere delen in de wereld waar gij al bezig zijt om uw volk te vergaderen. Maar blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 72. Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen met loven. Hem vroeg en spa de wereld horen en volg mijn zangen met amen, amen, amen. Psalm 72, het laatste vers. Zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.